Handelingen 2 vers 47 staat er, zij prezen God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Lieve mensen, ik heb heel veel evangelisatiewerk gedaan tijdens mijn leven. Of het nou deur aan deurwerk is, straatwerk, jeugdgevangenis bezocht, campingwerk, van alles gedaan. Maar in de loop der jaren ben ik gaan beseffen dat er veel meer nodig is om samen weer een getuigenis van de Heer Jezus te zijn. Er staat hier, zij prezen God en vonden genade bij heel het volk. Dus de christenen in die tijd hadden een getuigenis in hun wandel. Als je Handelingen leest, zie je dat de gemeenschappelijk getuigenis van de gemeente, de wandel naar Gods woord, de ongelovigen aantrok. Ze hadden hoge achting, staat er in Handelingen, voor de christenen. Omdat in die tijd de christenen wandelden naar het woord. En ik heb tijdens mijn evangelisatiewerk zo vaak verwijten gekregen. En uiteindelijk ga je beseffen dat heel het evangelisatiewerk afhankelijk is van wat is ons getuigenis. Als christenen samen. Is daar die gemeente in Handelingen waar mensen kunnen zeggen, ik heb het gezien. En daarom wil ik luisteren. Dat was de kracht. Samen met de Heilige Geest van het getuigenis in Handelingen. Ze zagen het. Ze zagen het. In het leven van deze christenen. En er staat er nog iets. Dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. En als u Handelingen leest, leest u dat er veel mensen werden toegevoegd. En er staat hier zelfs dagelijks. Nou, ik ben ooit eens uitgedaagd. En dat ga ik met u ook doen. En elk voorbeeld gaat mank. Nou, ik kan met de microfoon niet weg, maar ik ga hardlopen. Goed.
Kan los hoor.
Hij kan los.
Heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, maar waar moet ik beginnen? Maar ik ben geen evangelist. Dat klopt. Een evangelist is iemand die een gave van God heeft gekregen, die rondreist om voor samenkomsten grotere aantallen tot de Heer te mogen leiden. Maar we zijn allemaal getuigen. Nou, heb ik opgezocht, we zitten hier in Ede, hoeveel inwoners de gemeente Ede heeft. Heeft iemand een idee?
De gemeente Ede of stad Ede?
De gemeente Ede. Stad Ede heeft ongeveer 69.000.
110.000.
Ongeveer 107.000 heb ik gelezen. Dus Ede heeft 107.000 inwoners. Ik schat dat er ongeveer hier in Ede minimaal 50 toegewijde christenen leven. Nou, dus dat is heel laag, hè? 50 toegewijde christenen. Die een verlangen hebben om andere mensen bij de Heer te brengen. En weet je dan wat het wonder is? In mijn leven, op het moment dat ik dat ernstig nam en ernstig de Heer ging bidden om zielen, gaf de Heer altijd zielen. Soms uit wonderlijke hoek. Want het was naar Gods woord. Gods woord zegt dat hij niet wil dat iemand verloren gaat. U mag bidden. Nou, stel nou eens voor dat we vanavond samen besluiten om God ernstig te zoeken voor zielen. En u zou dit jaar 2 zielen tot de Heer brengen. Slechts 2. Er staat hier dagelijks, hè? Staat hier dagelijks. En als we Handelingen verder lezen, heel veel mensen tegelijk. Het enige wat we nu tegen elkaar zeggen is 2 mensen per jaar. Daar gaat u voor bidden. Daar gaat u voor openstaan. Daar gaat u voor de leiding van de Heer ervaren. 2 mensen. En als u die 2 mensen dit jaar voor de Heer gewonnen heeft, gaat u hen weer ook 2 mensen voor de Heer te winnen. Het jaar erop. Dat is mijn vraag nu. Hoe lang duurde het voordat heel Ede christen is? Ja, synthetisch. Ik weet dat dit mank gaat. Maar ik wil u een begrip geven van mensen die zeggen, ja, maar waar begin ik? Ik zeg, begin heel klein. Begin met 2 mensen in 1 jaar. En u zult zien dat God het wil geven. Maar wanneer is Ede helemaal christen?
Nooit, heel goed. Iets langer. Het 12e jaar gaat u over dit aantal heen. Het 12e jaar. Dat is mooi, hè? In 12 jaar kan Ede op zijn kop staan. Als u vanavond begint met twee mensen dit jaar tot de Heer gelijk. Zo begint het, heel klaar. Het begint niet met honderden tegelijk. Het begint met het verlangen naar één of twee. En als de Heer dat kan doen, kan Ede in 12 jaar anders zijn. Dat wil u eerst zeggen.
Ik wou het hier later, want ik had beloofd kort te zijn. Ik heb alleen nog geen psalm.
De psalm 108 vers 1. 108 vers 1.
108 vers 1. Marcel, kan je die spelen?
Als ik een nootje heb, dan ga ik het
volgen. Neem deze van mij. Dan heb ik alleen geen tekst van geven. De Heer om een zegen vragen. Heere, eeuwige God, hemelse Vader, wat is het beschamend als wij in uw woord lezen dat u in het eertijds dagelijks tot de gemeente toedeed die zalig werden. O Heere, we zouden eigenlijk vanavond voor de rest van deze avond op onze knieën moeten gaan en het uit moeten roepen. Heere, wat is er mis in mijn leven? Wat is er mis in ons leven? Waarom we zo weinig zien van de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest? O Heere, en dan zullen we met elkaar ervan doordrongen zijn dat het niet aan u ligt. Het is immers uw hartelijke verlangen om door uw Heilige Geest mensenharten aan te raken. Het is uw verlangen dat er niemand verloren zal gaan, maar dat ze alle tot bekering zullen komen. En daarom, Heer, als we vanavond nadenken over het getuige zijn in onze omgeving, o Heer, dan willen we in de eerste plaats bidden om persoonlijke herleving. O Heer, wilt u vanavond onze harten aanraken. Wilt u ons vanavond ook de ernst op ons hart binden, dat we zullen beseffen dat elke ziel die we dagelijks zullen ontmoeten op ons werk of tijdens de studie, dat het een ziel is op weg en reis naar een ontzagwekkende eeuwigheid. O Heere, wat kunnen we daar toch lauw en gemakkelijk mee omgaan. O Heere, we belijden het u aan het begin van deze avond, dat we soms zo onbewogen kunnen zijn over onze medereizigers. Omdat we misschien zelfs niet bewogen zijn met ons eigen hart en leven. Maar Heer, het is ons gebed dat deze avond, dat het tot zegen zal zijn. En dat we met elkaar opnieuw zullen zien wat het betekent om een getuige, om een martelaar van u te zijn.
En dan niet in de eerste plaats gelijk door te preken, maar om in ons leven een levende getuige van Christus te mogen zijn. En Hemelse Vader, het is aan de andere kant ons hartelijke verlangen dat u ons allen zult gebruiken, Heere, in onze omgeving. Dat we daar tot rijke zegen zullen zijn. Dat we middel, een instrument in uw hand mogen zijn om misschien in dit jaar 2 mensen op u te wijzen en tot u te leiden. En Heere, dan belijden wij het u, dat wij daartoe onmogelijk in staat zijn. Maar dan danken wij u, Heere, voor die heerlijke belofte uit Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem tot aan de uiterste der aarde. En dan danken wij u, Heere, voor die kracht die u ter beschikking stelt. De kracht van de Heilige Geest. Het in staat stellen tot, o Heere, van onszelf zijn we niet in staat om 1 ziel tot u te leiden. Maar dan danken wij u voor die prachtige, heerlijke belofte die u ons hebt gegeven bij het verlaten van deze aarde, toen u opvoer naar de hemel. O Heer, wilt u dan vanavond ook naar uw belofte in ons midden zijn, dat ik vanavond, Heer, opnieuw de woorden van u mag krijgen, om door te geven, Heer, wat u tot ons te zeggen hebt. En dat we met elkaar, versterkt en bemoedigd, weer onze weg verder mogen gaan, en dat deze avonden tot zegen zullen zijn, zodat wij tot geestelijke volwassenheid mogen komen. Want dat is uw verlang. Heer, zegen zo ieder van ons, ook zij die voor het eerst zijn. Heer, dat ze een dubbele zegen vanavond mogen ontvangen, dat is ons gebed. Heer, dat bidden wij in de wonderbare naam van de Heer Jezus, uit genade. Amen. Goed, we gaan met elkaar de Bijbel openen in de Handelingen van de Apostelen. En Gerard heeft er al over gelezen, of uit Handelingen 2. Ik wil nog dat vers lezen wat ik zojuist ook in mijn gebed naar voren haalde, Handelingen 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan de uiterste der aarde. Dus het begint in Jeruzalem bij de Joden, in onze nabije omgeving, en die kring die wordt steeds groter. Goed, we gaan nog met elkaar Handelingen 22 opslaan. Handelingen 22. Paulus die verdedigt daar zichzelf. En dan willen we in Handelingen 22 vers 14 tot en met vers 20 of vers 21. Handelingen 22 vers 14. En hij, dus Paulus, zeide: de God van onze vaderen heeft u tevoren verordineerd of uitverkoren om zijn wil te kennen. Dat is toch heerlijk? God heeft ons uitverkoren om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonde afwassen, aanroepende de naam van de Heer. En het gebeurde mij, als ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was, in een vertrekking van gedachten was, en dat ik hem zag en hij tot mij zeide: spoed u en ga in der haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En ik zeide: Heren, zij weten dat ik in de gevangenis wierp, en in de synagoge geestelde die in u geloofde. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede een welbehaag had in zijn dood, en de klederen bewaarde van degene die hem doodde. En hij zeide tot mij: ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Tot zover. Lieve vrienden, Ik zal nooit vergeten wat er 2 jaar geleden gebeurde. Sommige van de jongelui uit Bennekom die hier zijn, die zijn daar getuige van geweest. Het gebeurde op een bewuste maandagavond dat ik voor de laatste keer catechisatie zou geven bij de jongelui. En ik kom daar om 5 uur aanrijden. Ik had een hele drukke dag gehad. En ik had een vergadering gehad en ik was moe. En ik kom daar aanrijden en ik zie daar in het portaal van de kerk, zie ik ineens 4 jongens staan die de Gothic religie zijn toegedaan. Nou, ik weet niet of jullie weten wat dat is. Gothic, hè, maar dat zijn van die jongens en van die meisjes, die lopen helemaal in het zwart. Zwarte haren, zwarte wenkbrauwen, zwarte kleren aan. En je ziet ze gelijk lopen, ze pikzwart zijn. En die Gothic, dat is een religie, dat heeft alles te maken met een Keltische religie. En daar is muziek van en daar hangt een hele cultus omheen. En toen die jongens daar stonden, die 4, toen was de eerste reactie op de bodem van mijn hart: Heren, hier heb ik geen zin in. Heren, ik ben moe en ik zal niet weten hoe ik met deze jongelui over u moet spreken, hoe ik een getuige kan zijn ten opzichte van deze jongelui. Dat was de eerste reactie. Misschien is het herkenbaar dat er soms zo'n verzuchting is van: Heren, hier heb ik geen zin in. Maar ik heb tegelijk achteraan gebeden. Ik zeg: Heren, als het uw wil is dat ik met hen in gesprek treed, dan moet u zelf voor de opening zorgen en u moet ook zelf voor de woorden zorgen. Ik stap uit mijn auto, pak mijn spullen en ik loop er naartoe. En ik hoor ineens een van deze jongelui zeggen: Ja, Kees, dan ga je kapot, zei hij. En deze woorden, die sloegen bij mij in: Dan ga je kapot. En de Heer gaf me gelijk de woorden. Dus ik zeg tegen die jongelui, ik zeg: Jongens, ik moet die vanavond voor jongelui spreken. En dan zouden deze jongelui vanavond aan mij vragen: Meneer, wanneer ga je kapot? Dan zal ik zeggen: Jongens, meisjes, als jullie verder leven zonder Jezus, dan ga je voor eeuwig kapot. Dat zei ik. Zo recht op de man af. Als je verder leeft zonder Jezus, ga je voor eeuwig kapot. En een van de jongens die kijkt mij aan en die zegt: Meneer, dat meent u niet. Gelooft u nog in Jezus? Ik zeg: Jongens, ik heb een ontmoeting met hem gehad. En de ander zegt: Nou gaan we het helemaal krijgen. Een ontmoeting met Jezus gehad. Nou, hoe is dat dan gebeurd? En ik zal het vanavond niet uitgebreid vertellen, maar ik heb het wel eens hier en daar gedaan. Maar toen heb ik verteld hoe ik als een dubbelhartige jongen van 20 jaar op vakantie ben geweest naar Amerika met mijn vrienden. En dat we leefden alsof er geen God bestond. En dat op een morgen ik de krant in mijn handen kreeg. En dat op die tweede pagina een vliegtuig stond wat was neergestort. En we zouden over enkele dagen weer naar huis gaan. En toen ik dat vliegtuig daar zag liggen, toen kwam Gods geest. En ik leefde eigenlijk al jaren onder de overtuiging van zonde dat het anders moest. Maar ik wist niet hoe. Maar toen kwam Gods geest. En Gods geest bepaalde mij erbij: Arjan, stel je nou eens voor dat jij in dat vliegtuig had gezeten. En toen kwam heel mijn leven als een filmrolletje van 36 terug. Al die momenten dat ik mijn ouders ongehoorzaam was geweest. Al die momenten dat ik in een beschonken toestand thuis was gekomen. En ik kon maar één ding zeggen zoals ik daar zat. Verslagen vanuit de Heere. Dat is voor eeuwig verloren. Dat is voor eeuwig naar de hel. En we zouden s'avonds naar de disco gaan. En toen heb ik tegen mijn vrienden gezegd: Jongens, ik voel me niet zo lekker. Ik blijf thuis. En toen ben ik thuis gebleven. Toen heb ik mijn Bijbel uit mijn tas gepakt. En toen ben ik op mijn knieën neergevallen. Toen heb ik het uitgeroepen: Heer God, als u dan werkelijk bestaat, zou u dan 1 keer in mijn leven met mij willen praten? En toen opende ik de Bijbel bij Romeinen 10, een ontzettend moeilijk hoofdstuk, en ik begon te lezen. En deze woorden: Maar een iegelijk die de naam van de Heere aanroept, die zal gered worden, die zal zalig worden. En op hetzelfde ogenblik werd de liefde van God in mijn hart uitgestort. En ervoer ik een ongekende vrede. En heb ik het gezongen op de camping: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn smeking, mijn stem en mijn klagen. En dat vertelde ik zo tegen de jongelui. En de ene vraag naar de andere vraag kwam op me af. En zonder dat ik het zelf bemerkte, had ik ineens een uur, anderhalf uur met die jongelui stond ik te praten. En toen zegt een van die jongens, die zegt, meneer, hoe laat begint vanavond die samenkomst? Ik zeg, het begint om 19:30. Mogen wij ook komen? Ik zeg, natuurlijk, van harte, welkom. Oh, dan gaan we even naar huis. En die vier jongens die gingen naar huis en 19:55 kwamen ze op een fietsje aanrijden. Nou, het was op die laatste avond, was dat hun waren aan het oefenen. Ze zouden twee liederen instuderen. En de kerkraad was erbij. En op een gegeven moment waren hun allemaal binnengegaan. En ik had tot de heren gebeden. Ik zei, heren, geef dat ik vanavond nog een korte boodschap mag vertellen. Dat heb ik over Handelingen 16 verkondigd over de Areopagus. Deze onbekende God die jullie zoeken, die preek ik jullie. Jullie zijn bezig met religie. Jullie zijn bezig met Keltische religie. Maar het is die onbekende God en die verkondig ik jullie. Jullie zullen eenmaal ook staan voor Jezus. De rechter van de hemel en de aarde. Maar goed, zo had ik mezelf voorbereid. En toen ging de deur open en toen waren we welkom. En toen kwam ik daar binnen lopen met vier van die zwarte jongens. Dus iedere dag van, wat is dat voor een nieuwe kerkenraad? Na die samenkomst hebben we de beleidingskategezanten, die waren daar. Ze zegt, nou oké, kom maar een kop koffie drinken jullie. En gaat het beleidingskategezanten maar vragen wat hun getuigenis is in hun leven. Nou, ze hadden het niet eenvoudig. Want de jongens stelden moeilijk vragen. En het mooiste was dat aan het eind van de avond er iemand was en zegt, meneer, op mijn verantwoordelijkheid krijgen ze van de kerk allemaal zo'n mooie Bijbel mee naar huis. Ze waren geen evangelisatiebijbels. Ze krijgen allemaal zo'n hele mooie kerkbijbel mee naar huis. En de rest is voor de Heer. Wat wil ik hiermee duidelijk maken? Als wij vanavond gaan nadenken over getuigen zijn in de omgeving, dan is het werkwoord voor getuigen... Ik zal dat even opschrijven. Maar het werkwoord voor getuige in de grondtekst is martyrio. Zit het woordje martelaar zit daarin. Het woordje martyrio betekent getuigen zich verantwoorden. Het zelfstandig naamwoord is getuigen en dat is eigenlijk een figuur uit de rechtszaal. Dus het woordje martus betekent getuige en dat is een figuur uit de rechtszaal. Nou, wat doet iemand in de rechtszaal? We hebben allemaal het proces gezien met de bekende Hollandse crimineel Willem Holleder. En wat gebeurt er dan in die rechtszaal met mensen die daar getuigen afleggen? Wel, een getuige die kan vertellen wat hij persoonlijk gezien en gehoord heeft. Dat is een getuige. Dus een getuige die kan vertellen wat hij persoonlijk gezien en gehoord heeft. Nou, dat zien wij ook in Handelingen 22 vers 15, wat ik met jullie heb voorgelezen. Wat staat er in Handelingen 22 vers 15? Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. Nou, wat betekent het dan voor ons als christenen? Wat betekent het dan om een christen getuige te zijn? Een christengetuige kan vanuit persoonlijke ondervinding vertellen wat hij gezien en gehoord heeft. En het is Gods genade als we dat mogen kennen in ons leven. En als ik dan die vier jongens het evangelie heb doorgegeven, kan ik alleen maar zeggen, het is genade van God dat ik het door mocht geven van hetgeen ik zelf gezien en gehoord heb. Maar wij kunnen eigenlijk niet vertellen wat wij gezien of gehoord hebben als wij dus geen ontmoeting met die belangrijkste persoon in het christendom hebben gehad. Als wij geen ontmoeting met Jezus hebben gehad. En daarom vanavond de vraag aan jullie allemaal. Hebben wij al een ontmoeting met Jezus gehad in ons leven? Dat wij uit persoonlijke ondervinding, bevinding, uit persoonlijke ervaring kunnen vertellen. Eén ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Want als we vanavond gaan nadenken over ons getuigenis afleggen, gaat het niet om spectaculaire verhalen. Want er zijn soms dames die er gewoon heel geleidelijk door de Heer heen geleid worden. En die door de liefde getrokken worden. Anderen door de verschrikkingen van de wet. Er zijn misschien moeders die achter het aardig staan en in het uitroepen, Heer, hoe moet het verder? En dat de Heer ineens de ogen opent voor de boodschap van Golgotha, voor het kruis. Er zullen er ook misschien zijn die in wanhoop zelfs misschien met zelfmoordgedachten lopen, dat de duivel zo in de aanvechting en de strijd op iemand afkomt, en uiteindelijk in die aanvechting en in die nood dat de Heer Jezus zichzelf openbaart. Maar laten wij vasthouden, zoals Brakel dat zegt, zoveel bekeringen er zijn, zoveel manieren zijn er waarop God de mens bekeert. Dus de Heer is daar soeverein in. Maar ik denk dat wij allemaal wel op dat punt moeten komen dat we zeggen, één ding weet ik, ik was blind, ik begreep er niets van, maar nu zie ik de Heer Jezus. Nu weet ik waar het werkelijk om gaat in mijn leven. Nou, dan kunnen we daar iets van vertellen. Van vertellen wie de Heer Jezus voor ons persoonlijk is. En ik zal het nooit vergeten dat ik, nadat de Heer in mijn leven is gekomen in Amerika, ik hier in Nederland terug ben gekomen en onder een prediking ben gekomen waar ik de Heer Jezus volledig uit het zicht ben kwijtgeraakt. Ik ben onder de wet terecht gekomen. Ik ging het zoeken in het zwart gekleed zijn. En ik heb zo'n tijd gehad dat ik durf me bij Gods volk niet te rekenen. En bij de wereld voel ik me niet meer thuis. Zo'n prediking was dat. Ik zat een beetje op zo'n derde weg. Totdat er één predikant was die mijn ziel, die mij persoonlijk eerlijk behandelde. Hij zegt, Arjan, hij had mij aangehoord. Ik zat maar te praten wat God niet allemaal had gedaan in mijn leven. Toen zegt hij, Arjan, met al jouw vrome verhalen, vertel me, wie is de Heer Jezus voor? Oh, wat was dat? Een ontzettende pijnlijke vraag. Want ik dacht dat ik al heel ver was toen. Maar door allerhande teleurstellingen, heel op zich dat hij Jezus kwijt geraakt. Maar toen werd ik weer met twee benen op de grond gezet. En misschien wil jij vanavond wel met twee benen op de grond gezet. Waar gaat het om? Dat als ik vanavond recht op de man afvraag, wie is de Heer Jezus voor je? Dat je daar in alle eenvoud getuigenis van achterlegt. Op je eigen bewoording, met je eigen taalgebruik. Maar dat daar uit naar voren mag komen, o de Heer Jezus, hij is mij alles. Zonder hem kan ik niet meer leven. Hij is mijn redder. Hij is mijn zaligmaker. Nou, wanneer we tot geloof komen, dan worden wij geroepen. Dan is het onze opdracht om een getuige van de Heer Jezus te zijn. Dat hebben we gelezen in Handelingen 1 vers 8. Gij zult mijn getuige zijn. Dat is een opdracht. Een belofte. De Heer roept ons op om getuigen te zijn in onze omgeving. En op jullie handout wordt er het voorbeeld gebruikt, als een fotootje gebruikt van een kaars. Maar uiteindelijk wat Gerrit hier heeft gezegd, en natuurlijk Gerrit beleidt het ook, het is een wiskundig gebeuren. Maar als wij niet in ons leven een ander kaarsje aansteken, dan is het na ons gedaan, hier op aarde. De Heer verlangt erna dat wij in ons leven weer andere kaarsjes mogen aansteken. En straks zal ik laten zien dat we getrouw moeten zijn in onze omgeving. Niet de grote dingen gelijk denken. Maar de Heer wil dat wij andere kaarsjes aansteken, zodat het evangelie over heel de wereld gaat. Getuigen, lieve vrienden, dat is onze bestemming. Dat is het doel van de christen. En dan staat er in Handelingen 1 vers 8, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan de uiterste der aarde. Dus Jeruzalem, dat begint bij ons thuis, in ons huwelijk. Als we getrouwd zijn. Of dat begint thuis in ons gezin. Daar begint het. Daar het eerste getuige zijn. Niet allemaal gelijk van, we hoeven niet gelijk allemaal naar Amsterdam. En we hoeven niet gelijk allemaal te gaan evangeliseren, deur aan deur. Sommigen worden daartoe geroepen, anderen niet. Maar eerst in Jeruzalem. Er zijn predikanten, en ik stel mezelf ook vaak die vraag, maar die door het hele land gaan, of die overal naartoe gaan, maar in hun eigen gezin geen vader voor hun kinderen zijn. Dat kan niet. Sommige ouderlingen of sommige mensen in de kerk hebben het zo druk dat ze hun eigen gezin vergeten. Dat kan niet. Eerst in Jeruzalem. De Bijbel is daar duidelijk in. Je kan geen ouderling zijn, je kan geen diaken zijn, als je je eigen gezin niet wel weet te regeren. Dus het gaat eerst getuigen zijn in je omgeving, in je huwelijk, in je gezin en dan in je familie als het mogelijk is. En we zullen straks zien, dat is niet altijd eenvoudig, maar dan kunnen we ook eens wat verder gaan en in Judea en Samaria het werk gaan en misschien wel zelfs tot aan de uiterste der aarde dat we geroepen worden om als zendeling elders aan het werk te gaan. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal en gij zult mijn getuige zijn, gij zult mijn martelaren zijn, staat er in de grondtekst. En wie is tot deze dingen bekwaam? Wie van ons heeft misschien niet datzelfde vrezen mee op je werk of tijdens de studie? Ja, maar hoe doe je dat dan? Nou, dat heb ik zelf ook. Sommigen denken dat bij een dominee het altijd eenvoudig gaat. Of dat er bij een evangelist altijd de woorden op zijn tong leggen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar het begint met de grondhouding, wat Gerard heeft gezegd. Het begint met de grondhouding dat ik 's morgens als ik wakker word en mijn stille tijd houd, dat ik mijzelf, luister goed, dit vind ik heel belangrijk, dat je jezelf ter beschikking stelt voor de Heer. Dat je zegt, Heer, ik stel mij ter beschikking voor u deze dag. Heer, leid mijn contacten, leid de gesprekken, geef me de woorden. Heer, als er niemand op mijn pad komt, is het goed. Als er 5 op mijn pad komen, is het goed. Heer, hier ben ik. En ik stel mij ter beschikking van u. Daar begint het mee. En dan mogen we pleiten op die heerlijke belofte uit Handelingen 1, vers 8. Wat staat daar? Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Nou, wat je niet meer moet vergeten, dat is het woordje kracht. Daar wordt in de grondtekst het woordje dynamis gebruikt. En welk Griekse woord zit daarin? Het woordje dynamis, daar zit het Griekse woordje dynamiet in. En wat is dynamiet? Wat is dynamis? Dat is niet anders eigenlijk als in staat stellen tot. Dat betekent het woordje kracht. In staat stellen tot. Dynamiet stelt in staat tot een explosie. Dus als wij nou de vrijmoedigheid missen, als wij de woorden missen, als wij nou alles missen om een getuige van Christus te zijn. Ja, maar mijn karakter is zo, ik ben meer introvert, ik praat niet zo makkelijk. Nou, dat kan. Een ander praat misschien weer te makkelijk, maar zo kunnen we allemaal onze smoesen en onze verontschuldiging hebben. Maar het begint hier dat ik in die ontvankelijkheid, in die onmogelijkheid, 's morgen zegt, Heer, hier ben ik. Maar nou pleit ik op uw belofte, Heer, op mijn werk. U weet het hoe moeilijk het is voor mijn collega's. Maar nou pleit ik op uw belofte, dat u gezegd hebt, maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Heer, wilt u mij in staat stellen om een getuige van u te zijn? Nou, er is niks heerlijkers, want ik zeg het met eerbied, maar dan is het met eerbied gesproken Gods probleem. Als ik mijn zoon in zijn handen leg, dan is het zijn probleem. Want dan heb ik gezegd, Heer, zorg u maar voor de contacten. Zorg u maar voor de leiding van in de gesprekken. En geef u maar de woorden. En ik ben ervan overtuigd, als wij zo naar ons werk gaan, en zo naar de studie gaan, en zo in het gezin staan, dan zal God ons zegen. Dan zal hij ons geven wat nodig is. Het is dus de belofte van Christus, toen hij heen voer naar de hemel, gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Nou, hoe zit het dan met getuigen? Betekent dat dat we gelijk moeten gaan preken in onze omgeving? Want dat denken sommigen dan toch nog eigenlijk. Ja, dan moet ik zeker gaan naar mijn ouders, dan moet ik hele verhalen gaan doorgeven, en dan moet ik over de Heer Jezus vertellen, en dan moet ik ze erop wijzen dat ze bekeerd moeten worden, en dat als ze zo doorgaan, dat ze voor eeuwig verloren gaan. Nou, heel snel kan daar ook dit erbij komen, hè? Dat opgeven, vinden die, ja, maar pa en ma. Preken, belerend preken. Maar vanavond zou ik tegen al onze reformatorische broeders en zussen vanavond willen zeggen, laten wij in de eerste plaats getuigen door middel van ons leven. Ik wil een uitspraak aan jullie doorgeven van Franciscus van Assisi. Die heeft gezegd, getuig door middel van je levenswandel, zo nodig door woorden. Dus getuig door middel van je levenswandel, zo nodig door woorden. Wij denken gelijk dat wij moeten gaan preken, dat we gelijk woorden moeten doorgeven. Maar vanavond wil ik benadrukken dat het begint met onze levenswandel. Twee voorbeelden. We kunnen preken naar onze kinderen. Ja, maar jij moet huis, dat moet je echt van je computer afhalen, want al die verschrikkelijke beelden en dat, die zonde en al die schaars geklede dames, kunnen we preken aan onze kind? En dan kan vader in de auto zitten en als die mooie vrouw niet kan hij zijn hoofd eraf draaien. Dan zit een kind erop naast van, nou pa, begin maar eens bij jezelf. Ik heb het meegemaakt in mijn pastoraat dat er een meisje in een huisgezin heeft gezeten en dat ze zegt van ik kan het niet meer op een rijtje krijgen. Die vader, die kinderen gaan met een krat bier gaan ze de trap op en pa roept, hey jongens, kom eens terug met die krat bier. En die kinderen roepen kaart naar beneden, moet jij zeggen joh, zuiplap. Dus we kunnen preken en we kunnen onze kinderen waarschuwen. Maar het heeft geen enkele waarde als wij als ouders niet het leven met de Here leven wat wij onze kinderen voorhouden. En dit is, je kan zeggen ja, dit zijn twee belachelijke voorbeelden. Nou, dit is het grote probleem in Urk. Zijn ouders gewoon, of kinderen zijn gewoon ongehoorzaam omdat ze gewoon weten dat pa regelmatig op het gebied van de quota enzovoort allerlei achterdeurtjes heeft om, laten we zeggen, de belasting te ontduiken. En pa zit er met geurenkleuren thuis te vertellen. Nou, vind je het een wonder dat op zaterdagavond daar totale anarchie is en dat zelfs de politie daar niks hoeft te doen omdat de jeugd gewoon de baas is? Dat zien ze van hun ouders. Hun ouders leven er zelf niet voor en daarom hebben de kinderen ook zoiets van, ja, maar pa en ma doen precies hetzelfde. Is dat niet grote aanfluiting? Getuigen zijn in onze omgeving. Ede, Reformatorisch dorp, is het geen grote aanfluiting dat met oud en nieuw de meeste vernielzucht is geweest in de Reformgordel, in de Bijbelgordel, in de Bijbelbelt. Dus blijkbaar zijn wij als Reformatorische niet in staat om een getuige te zijn voor de wereld om ons heen. Wij geven het slechte voorbeeld aan ons Nederland. En hoe kunnen we dan zeggen, de oordelen hangen zo laag en de wereld en al die zonden, Amsterdam en allemaal maar wegwijzen. Maar ik zou vanavond willen zeggen, laten we hier beginnen. Laten we hier beginnen. Zijn wij een getuige in onze levenswandel, door onze levenswandel in onze omgeving? Getuig door middel van je levenswandel, zo nodig met woorden. Dus, nou goed, er komen nog een aantal lessen over, maar we moeten dus breken met verkeerde levenspatronen. We moeten breken met de zon. Ja, en hoe zit het dan met een... hoe zit het nou met een familielid die eigenlijk de Heer niet kent, maar wie ik dan wel graag het evangelie wil doorgeven? Nou, daar heeft Petrus ook mee te maken gehad. En dat schrijf je dan ook in 1 Petrus 3, je mag het erbij pakken. 1 Petrus 3 vers 1 tot en met 4. Daar gaat het over vrouwen die een man hebben die onbekeerd is. Nou, je zou kunnen zeggen een moeder die onbekeerd is, of een vader die onbekeerd is. Of een familielid die onbekeerd is. Nou, dan geeft Paulus, of geeft Petrus hier een bemoedigend woord. Hij zegt, desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig. Opdat ook zo enige de woorden ongehoorzaam zijn, zij door de wandel, de levenswandel van de vrouwen, zonder woord mogen gewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze. Vers 4. Hij zegt eigenlijk eerst, laat ik vers 3 lezen, welke versiersel zij. Niet hetgeen uiterlijk is, bestaan in het vlechten van het haar en omhangen van goud of van kleding aan te trekken, maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Als je daar een man hebt die misschien chagrijnig is en thuiskomt, die onbekeerd is, dat je niet als vrouw gelijk ook zo reageert, dan sta je gelijk tegenover elkaar, maar dat je met de zachtmoedigheid van Christus je man met liefde mag bedienen. En dat je zegt, zal ik lekker een bakje koffie bier schenken? Kan je lachen? Dat zal uiteindelijk zijn hart verbreken. Ja, vragen er nou om?
Ja, I mean, it's
ja. Dan ben ik serieus. Hoe vaak gebeurt het niet dat man en vrouw dan verkeerd op elkaar reageert? Maar dat hij nou het gekruisigde leven beoefent, het kruis laat gaan door je eigen ik, en in plaats van dat je op dezelfde manier naar hem reageert, je met de zachtmoedigheid van Christus hem mag winnen. Ik denk, goed, de ene laatste avond hoop nog te gaan over huwelijk en gezin, maar ik denk zelf dat als het gaat over man-vrouw verhouding, dat wij in onze reformatorische gezin dat soms kwijt zijn geraakt. Dus het probleem met regelgezindheid, dat is eigenlijk toch wel dat leren en leven soms haaks op elkaar staan. Dat we kunnen preken, maar dat ons leven er haaks op staat. Zondag netjes naar de kerk, hoor ik toch de wereld zeggen. Nou, je moest het eens weten op hun werk. Ze zijn het de grootste oplichters. Nou, dan kunnen we preken en dan kunnen we tegen onze collega's getuigen. Maar dat is echt, dat slaat nergens op. Dat zal nooit geen kracht doen. Het begint dus op onze werkplek door liefde te betonen, interesse te stellen in die ander, en met die ander ook op een eerlijke manier ermee om te gaan. Niet vuile grappen enzovoort, denk je, nou, ik doe maar een beetje mee, dat is geen getuigenis. Dus de grote vraag is ook, weer opnieuw, weer persoonlijk te worden, is ons leven een leesbare brief? Zijn wij vanavond hier dezelfde als die we op ons werk zaten? Ben jij vanavond hetzelfde? Of heb je vanavond ineens een heel ander, hè, hier in het vrome gezelschap, nee, dan ben ik ook een vrome jongen of een vrome dame. Maar morgen op een werkplek, dan ben ik heel anders. Of ben je hier inderdaad misschien die aardige vrouw of die aardige meneer, maar wie ben je thuis, bij je vrouw of bij je man of bij je kinderen? Zijn we dan ook dezelfde? Is ons leven een leesbare brief? Kunnen we meekijken in de levensbrief van ons leven? Of anders gezegd, dat is ook nog iets zoals Paulus het zegt, is ons leven een aangename geur van Christus? Een aangename geur, waardoor anderen geraakt worden. Waardoor anderen meegenomen worden. Waardoor anderen door ons heen iets van Christus mogen proeven. Nou, om een getuige te zijn, om een aangename geur van Christus te verspreiden, om een leesbare brief te zijn, en ik zeg het vanavond er opnieuw bij, moeten we natuurlijk wederom geboren zijn. Zonder wedergeboorte hebben we geen levende verhouding met Christus. Zonder ontmoeting met hem gehad hebben, ja, kunnen we geen getuigen zijn. Dus wij hebben weer Jezus nodig in ons leven, dat hij ons van dood levend maakt, hè? En dan worden wij werkelijke getuigen voor hem. En dat is zonder het vallen en opstaan. Natuurlijk kan je vanavond misschien geconfronteerd worden met je levenswandel op je werk of op je studie of in je gezin of in je huwelijk, en je vrouw zegt, oh, dat doet pijn. Inderdaad, er is nog zoveel wat geen leesbare brief is, wat geen aangename geur van Christus is. Dan kan je twee dingen doen. Je kan vanavond of in verontmoediging in mijn vrouw zeggen, heren, oh, geef dat het anders mag worden. Of je gaat vanavond zeggen, nou, dat vind ik overdreven. Ik vertrouw erop dat wij vanavond allemaal in verontmoediging naar de Heere gaan en zeggen, Heere, oh, maak mij een aangename geur van u, een leesbare brief van u. Nou, de volgende gedachte die ik wil doorgeven naar aanleiding van dit thema is dat een getuige die is bewogen met de medereizigers naar de eeuwigheid. Ik heb vanavond niet zozeer het handout die ik volg, maar een beetje wat losse gedachten die ik graag wil delen, die allemaal in de handout terugkomen. Maar een getuige is bewogen met de medereizigers naar de eeuwigheid. Er is een bekend verhaal of een bekend gebeuren uit het leven van dokter Chalmers, een zendeling, die op een gegeven moment op werkbezoek is ergens, en hij wordt uitgenodigd door het stamhoofd om te komen eten. En ze praat daar 2 uur lang met elkaar over allerlei dingen. Het is een gezellige ontmoeting. En aan het einde van de maaltijd is het hoog tijd om naar bed te gaan. En ze gaan allemaal naar hun kamer toe. En dokter Chalmers gaat naar zijn kamer toe. En hij slaapt tegenover het stamhoofd. En ineens hoort dokter Chalmers een geweldige klap. En hij doet snel zijn deur open. En hij ziet de deur aan de overkant openstaan. En wat gebeurt daar? Die stamhoofd, die is achterover dood op de grond gevallen. En dit greep die dokter Chalmers zo aan. En hij zegt het in zijn biografie. Hij zegt, ik heb nog geen 5 minuten gesproken over de redding van zijn ziel. Ik heb nog geen 5 minuten gesproken over de redding van zijn ziel. Wij hebben 2 uur aan de tafel zitten kletsen met elkaar over koetjes en kalfjes. Maar ik heb nog geen 5 minuten gesproken over de redding van zijn ziel. En dat is een vraag die we allemaal onszelf vanavond kunnen afvragen. Hè? Besef ik dat vanavond, als ik niet getuig, wie gaat die ander dan vertellen van de eeuwige verlorenheid die wacht? Terwijl het medicijn, terwijl de redding voorhanden is. Wie gaat jouw collega vertellen van Jezus? Wie gaat jouw collega redden van de hel? Wie gaat je kinderen redden van de hel? Dat moeten de Heer wil ons daar in de eerste plaats voor gebruiken. Allemaal in onze omgeving. Dat we gaan beseffen dat er mensen zijn die voor eeuwig van God gescheiden kunnen zijn. En hoe verschrikkelijk dat is. En William Booth, de oprichter van het Legerhuis, heeft al gezegd. Elk mens, en in het bijzonder elke evangelist en prediker, zou in zijn leven 5 minuten geconfronteerd moeten worden met de verschrikkingen van de hel. Opdat wij zullen gaan beseffen hoe verschrikkelijk het is dat er mensen om ons heen zijn die een ziel hebben voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En de grote vraag is, wie gaat dat onze collega's, de mensen om ons heen, de studenten, wie gaat dat hun vertellen, die boodschap? Nou, een evangelist van de 20e eeuw, dat is Dwingeland Moody geweest. En die Dwingeland Moody, die heb hier zo mee geworsteld. En die heeft op een dag tegen de Heere gezegd, Heere, ik zal geen nacht meer gaan slapen voordat ik 1 ziel over de Heer Jezus heb verteld. Ik zal geen nacht meer gaan slapen, ik zal mijn hoofd niet op mijn kussen leggen voordat ik 1 iemand het evangelie kort heb doorgegeven. Op een nacht, of op een avond, gaat hij slapen en hij ligt op zijn bed en ineens komt hij tot de conclusie dat hij die dag niemand van de Heer Jezus heeft verteld. En hij is gelijk uit zijn bed gestapt, hij heeft zijn kleren aangetrokken, hij heeft zijn knieën gebogen en heeft hij gezegd, Heere, nu is het midden in de nacht. En er is niemand meer op straat en nou heb ik vandaag niemand ontmoet, Heere, nou ga ik naar buiten en wil u ervoor zorgen dragen dat ik iemand mag ontmoeten. En zo is hij naar buiten gegaan, heeft hij de stad rondgelopen, totdat hij een politieagent tegenkwam, die de orde moest bewaken. En die politieagent heeft hij het evangelie doorgegeven, en die politieagent die wordt verschrikkelijk kwaad. Totdat 3 dagen later Moody een reactie krijgt, en die politieagent vertelt, dat gesprek is mij tot zegen geworden, ik heb de Jezus leren kennen. We hoeven niet allemaal Dwingeland Moody te worden, maar ik wil vanavond het belang op jullie aller harte leven drukken. Dat we zeggen, Heere, o geef toch dat ik meer vrijmoedigheid mag krijgen om anderen in mijn omgeving in alle eenvoud een traktaatje te geven. Een evangelisatiebijbel te geven. Wie van jullie heeft er achter in de auto een doos staan met een paar eenvoudige bijbels, met een paar eenvoudige traktaatjes? Dat je ten alle tijde, als er iemand voorbij komt, of je stelt een keer op de pomp, het is een kleine moeite om tegen die man te zeggen, oh, ik heb nog voor u een foldertje. Het gaat hier om, lieve vrienden, dat het een, en dat klinkt heel evangelisch misschien, maar een way of life wordt, dat het onze levensstijl wordt. En dat is ook mijn verlangen. Dat het, zelfs als ik ter ontspanning, s'avonds om 9:30, even een paar baantjes getrek in het zwembad, en ik daar rustig zit, dat als er iemand zit, dat ik ook dan maar binnen kan zitten, zegt de Heere, leid u het gesprek, als u wil dat ik over u vertel, dan is het goed. En dan zitten er 2 Turkse jongens, en die zitten op een heel laag niveau over andere meisjes te praten. Dat ik zeg, joh, ik heb dat ook allemaal gedacht zoals jullie denken, maar weet je wat het geheim is? 1 levenspartner. Die getrouw in liefde dienen en daarvoor leven, dat is het geheim van je leven. Oh, nou, wat doet u? Heb je gesprek? Soms door de eenvoudigste manieren. Maar ik had het vroeger ook niet, die vrijmoedigheid. Maar de Heer geeft ons die vrijmoedigheid. En als ik een keer ga zwemmen en ik heb geen gesprek, is het ook goed. Het is niet een moeten van nou, ik moet het doen. Nee, het is een ter beschikking stellen voor de Heere en zeggen, Heere, overal waar u mij brengt, geef dat ik maar in alle eenvoud in uw handen ben. Als u het wel leidt, is het goed. Als u het niet leidt, is het ook goed. Nou, waarvan en hoe getuigt een getuige? Nou, dan heb ik op pagina 2 heb ik neergezet een getuige die getuigt van Jezus. Nou, dat hebben we met elkaar ook. Hoe kunnen wij getuigen zijn van iets of iemand waar wij niet van gezien of gehoord hebben? Dus de grootste wonder in ons leven is als wij zelf... Kijk, als zou je mij vanavond vragen... wat is nou het grootste wonder in je leven? Nou, het grootste wonder in je leven is als op de dag waarop je zelf tot geloof mag komen. Dat is zo'n groot wonder. Dat je zelf tot geloof mag komen, omdat je door de Heilige Geest en door het Woord van God een ontmoeting met de levende God mag hebben. Maar weet je wat ook een groot wonder is? Dat is eigenlijk het tweede wonder. De dag waarop je als eerste iemand tot de Heer Jezus mag leiden. Ik zal het nooit vergeten. Dat ik heel bewust daar getuige van ben geweest, dat ik het middel mocht zijn om iemand tot de Jezus te leiden. Ik had een interview gehad met het Terdege over seksualiteit en alle misstanden op het gebied van seksualiteit in onze reformatorische gezindten. En er belde ineens een reformatorische jongen op die al jaren niet naar de kerk ging. Inmiddels aan de softdrugs was geraakt. En die ouders die hadden het artikel gekregen en die dachten dat zou misschien wel heel herkenbaar kunnen zijn voor onze zoon. En ze hadden het interview gegeven. En deze jongen had het gelezen en zijn vader had het telefoonnummer erbij geschreven. Hij had gezegd, als ik je aanspreek, dan moet je maar eens bellen. En die jongen die kwam bij. Hij zegt, Arjan, ik ben helemaal aan lagere wal geraakt. Een reformatorische jongen. Maar ik ben iemand die de prostituees bezoekt. Ik ben inmiddels een softdrugs begonnen en ik ben God kwijt. En toen heb ik eenvoudig de Bijbel geopend. En ik wil er vanavond, er komt nog een keer een avond, komt er over, ook over discipelen maken. Maar hoe leiden we nou een ziel tot de Jezus? Ik weet niet of ik het hier heb gezet. Ik mogen 3 avonden deze boodschap doorgeven. En de ene keer heb ik het wel gezegd, de andere keer niet. Maar als er nou aangebeld wordt bij ons. Vertel mij. Hoe kan ik de Jezus leren kennen? Wat doen we dan? Dan gelijk de dominee en dominee. Er is hier iemand die wil de Jezus leren kennen. Of willen we gelijk de ouderen of de diaken op? Nee, de Heer wil ons gebruiken. Die persoon die belt bij ons aan. Dat we gewoon beginnen. En het is zo eenvoudig. Begin bij Genesis 3. Vertel hoe we God zijn kwijtgeraakt. Ga van Genesis 3 naar Romeinen 3. Er is niemand die God zoekt tot niet één toe. En het feit dat je hier aankomt en zegt hoe kan ik God leren kennen, betekent dat God in je leven bezig is. Want er is een vraag geboren, hoe kan je God leren kennen? Bemoedig zo iemand. Je bent God kwijt. En er is niemand die God zoekt. Dus de Heer is met je bezig. Genesis 3, Romeinen 3. En dan Johannes 3. De wedergeboorte, Nicodemus. Opnieuw geboren worden. En dan dat heerlijke tekstvers. Er is een kloof tussen God en jou. Maar die kloof die is overbrugd door het kruis van Golgotha. Jezus is voor de zonde van de wereld naar deze wereld gekomen. En dan naar Lucas 15. De verloren zoon. Misschien ben je God kwijt, zeg je dan. En heb je allemaal van die kruispunten gehad. En je dacht dat dit het zou zijn en dat het zou zijn. Maar in plaats van dat je terugkeert naar je hemelse vader, probeer het zelf op te lossen. En dan het indrukwekkende versje. En tot zichzelf gekomen zijn. Van de verloren zoon, tot zichzelf gekomen zijn. En dan zeg je, misschien zit je dan op dat punt. Tot jezelf gekomen. Het kwartje valt. Je gaat het zien. Dit is het leven niet. Maar lieve vriend, lieve vriendin, het leven ligt in het liefdevolle vaderhart van God. Door Jezus Christus kun je terugkeren. En dan in Johannes 1 vers 12, al die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. 1:1:2, daar red je levens mee. 1:1:2, Johannes 1 vers 12. Nou, als je die teksten onder elkaar zet en met iemand zo heel kort door het evangelie gaat in alle gebrek, er heeft het evangelie in een notendop uitgelegd. Nou, die jongen die zat er bij mij. En ik legde het evangelie uit. En die jongen die valt er op zijn knieën. En hij roept het uit. Zonder dat ik het zelf had gezegd. Heere Jezus, Heere God. Ik wil uw kind worden. En dan ga je samen met zo'n jongen op de knieën en dan zeg je, nou, laten we samen alles onder bij de Heer gaan brengen, alles wat je gedaan hebt. En de jongen die stort zijn hart voor de Heer uit. En die jongen, tot de dag van vandaag, volgt hij de Heer. Zijn leven is radicaal veranderd. Helemaal van de drugs af, van de medicijnen af. En hij wandelt met de Heer. En zo wil de Heer ons gebruiken. Ik zal nooit vergeten die dag. En de Heer die kan ons gebruiken. Ja, maar ik vind dat moeilijk. Nou, het kan ook heel eenvoudig. Een ander voorbeeld. Ik moest op een plaats op de Veluwe moest ik een avond verzorgen. Ik zou daar bij mensen blijven slapen, omdat ik de andere dag weer verder zou gaan. En ik ga de avonds gaan we naar een bed. En de Heer des Huizes die leest heel degelijk uit zijn dagboek. Keurig, statig, gedragen. En ik zeg, nou, een dagboekstukje, maar eigenlijk twee zinnen. Ik zeg, ik kijk hem heel liefdevol aan. Ik zeg, ik heb toch eigenlijk een vraag. Ik zeg, versta je nou ook hetgeen je leest? Ken jij de Heer Jezus? En hij slaat zijn ogen naar de grond en hij zegt niets. Ik zeg, zullen we samen bidden? Een heel hartelijk gebed gebeden en geprobeerd te vertolken wat er in zijn gedachten was. 3 maanden later komt hij naar me toe. Hij zegt, Arjan, ik wil het toch ter bemoediging aan je doorgeven. Maar die avond toen jij zo vlijmscherp deze vraag stelde, het is uiteindelijk mijn bekering geworden. 1 vraag. God die het leidt. Ik zeg dat niet tegen iedereen. Maar tegen hem moest ik het zeggen. Het is de Heer die deze woorden wilde gebruiken. Dus de Heer wil ons gebruiken om anderen tot de Heer Jezus te leiden. Zoals er staat hè, dat Andreas zijn broer Petrus tot de Heer Jezus leidde. Maar wij getuigen van Jezus. En dan moeten we niet zozeer getuigen van onze verandering. Maar vooral van degene die ons veranderd heeft. De grootheid van God. En hoe geweldig het is dat hij zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden. Het tweede punt dat ik nog door wil geven, dat is een getuige die geeft een persoonlijk verslag. Dat mag ook. Iets van je eigen biografie. Dan maak je het persoonlijk. Kijk maar naar die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Die Samaritaanse vrouw, die Jezus, die vertolkt wat er in haar hart is. Kijk, de Jezus die begon in de eerste plaats over natuurlijke dingen te spreken. We moeten niet gelijk over het evangelie beginnen. Begin gewoon met iemand over zijn hobby. Pas een jongen bij me gehad, heb ik eerst 1 uur over zijn werk zitten praten. In de makelaardij en het onroerend goed 1 uur gezellig zitten praten met hem erover. En toen de Bijbel geopend. En dan ga je naar het geestelijke toe. Dan is er allicht een aanknopingspunt. Allicht een aanknopingspunt. Dan ga je op het geestelijke over. En van daaruit confronteer je soms met vragen. En Jezus doet dat ook. Hij stelt Gods wet voor. Ja, maar die man die je nu hebt, is die man niet. En dan kom je uit, ja, maar als jij dan sterft, ga je dan naar de hemel toe? Of ga je voor eeuwig verloren? Nee, maar God is zo goed. Oh ja? Maar het wil toch niet zeggen dat als er een moordenaar is, dat die rechter hem dan ook vrij pleit omdat hij goed is? Nee toch, als er iemand een moord heeft gepleegd, dan moet er toch recht gesproken worden? En die vrouw die wordt erdoor geraakt, die Samaritaanse vrouw. En wat gebeurt er dan? Dan gaat ze terug naar het dorp en dan zegt ze, in Johannes 4, kom en zie een mens die precies weet wat ik gedaan heb. Johannes 4. Staat daar geschreven, hè, dat in Johannes 4 zegt die vrouw, zegt het dan op een gegeven moment, kom, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij daar gingen uit de stad en kwamen tot hem. Dus die vrouw, die geeft een getuigenis van haar persoonlijke leven, dat wat de Heer Jezus ook bij haar gedaan had. Dus een persoonlijk verslag. Maar dan moeten we gelijk ook een kanttekening maken. Het gaat niet om die bijzondere verhalen, het gaat niet om die bijzondere dingen, maar het moet vanavond voor ons vaststaan. En dan schrijf ik nog 1 keer iets op het bord. Maar dat God met ons allemaal een plan heeft. Die Samaritaanse vrouw, die mocht ook zegen zijn van haar dorpsgenoot. Wat betekent dat dan? Dat we allemaal morgen in ons dorp naar de straten moeten gaan. En moeten gaan vertellen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat wil de Heer helemaal niet. De Heer heeft een plan met deze wereld. De wereld. De Heer wil deze wereld veranderen. Hij wil niet dat er 1 verloren gaat, maar dat ze alle tot bekering komen. En nou heeft God een plan met deze wereld. En nou gaat hij mensen uit deze wereld trekken, uit de macht van de duisternis, in zijn heilsplan. En hij gaat zijn kinderen opnemen in dat heilsplan. Om de wereld te veranderen. En wat is nou nodig? Wel dat wij in gehoorzaamheid op onze plaats tot zegen zijn. Dus een ieder op zijn of haar plaats. We hoeven niet allemaal dominee te worden. We hoeven niet allemaal naar het zendingsveld. Maar we gaan vragen: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En als we dit beseffen, dan zien wij twee dingen. Dan zien wij Susanna Wesley, een moeder van 19 kinderen. Susanna Wesley is door de Heer, bekeerd door de Heer, wederom geboren geworden. En die is opgenomen in het heilsplan. En als moeder van 19 kinderen was zij een getuige, een levende getuige voor haar kinderen. John Wesley zegt: het leven van mijn moeder, dat heeft mijn hart gegrepen. Hij zegt later ook: het leven van de Moravische broeders, van de Hernutters, van Ludwig Graaf van Zinzendorf, die zaten daar heerlijk, moet je indenken, een schip, in die tijd 1700, tussen 1700 en 1750, een schip in heftige storm. En John Wesley zat te bibberen als een rietje. En er zaten de Moravische broeders, de Hernutters, die zaten daar op het schip, zaten vol vrede, zaten ze de liederen te zingen. En toen was dat een getuigenis, alleen maar dat zingen. Die mensen hebben iets wat ik mis, die vrede. Nou, dat zegt hij ook van zijn moeder. Eén eenvoudige ziel. Trouw op haar plaats. Maar ze mocht tot zegen zijn van John, die uiteindelijk duizenden zielen, tienduizenden zielen tot Jezus mocht leiden. Maar we zien ook dat de Heer een Hudson Taylor opneemt in zijn plan. En een Hudson Taylor krijgt een bijzondere opdracht om naar China te gaan. Maar hij is in de wil van God. Hij gehoorzaamt. Zie die stuk, die heeft al zijn geld achtergelaten in Engeland. Hij heeft gehoorzaamd. Grote godsmannen, ze zijn opgenomen in Gods plan om getuigen te zijn. En ze hebben een middel mogen worden om de wereld te veranderen. Maar waar het op aankomt is dat wij in onze omgeving getrouw zijn in het kleine. En als God ons leven anders leidt, dat we hem getrouw verder zullen volgen. We gaan naar de laatste pagina, pagina 3. Op pagina 3 heb ik nog eigenlijk twee dingen die ik kort wil doorgeven. We hebben al met elkaar gezien, een getuige die getuigt door zijn levenswandel. Dat hebben we met elkaar ook besproken. Niet mooie praatjes, hè, maar als ons levenswandel er haaks op staat, is dat niets waard. Verder is het zo dat de getuige die getuigt met wijsheid, daar gaan we eigenlijk een beetje ook over het evangelisatiegesprek. Wij moeten... Ja, met een juist woordgebruik moeten wij die ander tegemoet treden. Ik zeg wel eens tegen de catechisanten, kijk, of tegen, alleen niet tegen de catechisanten zozeer ook wel, maar ook tegen de oudere generatie. Kijk, als ik nou zeg vanavond, oefent u ook de gemeenschap met Christus in de binnenkamer? Of ik zeg, heb jij ook een relatie met Jezus in je stille tijd? Ze zeggen eigenlijk hetzelfde. Het ene is heel jeugdig en eigentijds uitgedrukt. Het andere is heel bevindelijk en ingetogen uitgedrukt. Dan moeten we niet gelijk zeggen, ja, ik vind het... Nee. Laten wij door middel van onze begrippen, laten wij proberen duidelijk te zijn voor die ander. Als ik met die ander spreek over gemeenschap met Christus, dan is dat gemeenschap met Christus. Maar dat woordje gemeenschap, dat heeft gelijk een hele negatieve duiding op seksueel terrein. Bijvoorbeeld gemeenschapsverhoudingen of seksuele gemeenschap enzovoort. Dus laten we wel beseffen, die ander, die wil dat wij in eenvoudige verwoordingen proberen uit te leggen wat het betekent om een kind van God te zijn of om Jezus te volgen. Dus zondebesef, wedergeboorte, bekering, dat moeten wij op een begrijpelijke manier proberen uit te leggen. En Filippus die zegt dan ook, hey, verstaat gij hetgeen gelezen? Nou, dat mogen we dan ook zeggen. Versta je nou wat ik bedoel? Begrijp je nou wat ik probeer uit te leggen? Het laatste, dat zien we bij puntje 6 nog. En dan gaan we afronden. Een getuige die schaamt zich niet. En dan wil ik afsluiten ook met de woorden uit Matteüs 10, vers 32. Dat In Matthäus 10, vers 32 staat geschreven: een iegelijk dan, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar, zo die mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Dus, de Heere verlangt ernaar dat wij ons niet schamen. Als onze ouders zeggen: maar wil jij dan zeggen dat jij een kind van God bent? Maar het is dat ik het misschien met veel vrezen zeg, maar dat mag ik inderdaad geloven. Nou, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het kan stilvallen of ze kan zeggen: nou, maar ik zie nog genoeg in jouw leven hoor. Dat is dus zo en zo. Nou, dan kan ze dan misschien iets hebben. Ik kan het niet bepalen. Maar ze hebben bijvoorbeeld in je gedrag, verbaal probeert je ouders nog te bekeren, of, nou, dan hebben ze misschien een punt. Nou, gaat eerst maar naar ons leven, zonder woorden. Of andere dingen, waarvan ze misschien zeggen, pas hoor ik dat er een groep jongeren, die op de lijn dat ze de Heren kennen, dat ze de Holiday on Ice waren geweest. En nou ja, goed, daar kunnen ouders vragen over stellen. Mogen ze dat doen? Dat mogen ze doen. Dus, als wij vrijmoedig van de Heer Jezus getuigen, dan kan daar ook tegenstand komen. Dat zien we door de hele Bijbel heen, maar is dat de rechte tegenstand of niet? Nou, dat kan alleen Gods Geest duidelijk maken. Soms is daar onterechte tegenstand, dan zoeken ze een stok om de hond te slaan. En dan moet je niet teruggeschelden en dan moet je niet terugreageren, maar dan mag je het gewoon eenvoudig in de binnenkamer voor de Heer neerleggen en zeggen: Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Maar laten we goed beseffen dat er staat in Romeinen 10 vers 10, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Dus met de mond spreekt men openlijk uit: ik behoor de Heer Jezus toe. En zullen we met elkaar meer bidden om die vrijmoedigheid? Want er zijn soms mensen, ook in onze reformatorische gezinten, die niet vrijmoedig durven getuigen, omdat op een of andere manier die mond op slot is gegaan. Dat kan door hele vervelende omstandigheden gebeurd zijn. Maar laten we met elkaar bidden dat de Heer ons allemaal als kaarsjes gaat gebruiken in onze omgeving. Zullen we met elkaar stil worden? Heren, we willen u vanavond hartelijk dank zeggen voor de geweldige boodschap dat we mogen weten dat u bent opgestaan uit de dood. En dat als we vanavond nadenken over getuigen zijn in onze omgeving, dat wij geen getuigen hoeven te zijn van dode afgoden, Wodan en Donar en al die andere goden die onze voorouders gediend hebben. Goden van hout en steen. Maar Heren, wij dienen u de levende God. Heren, we danken u dat we mogen weten dat het kruis in deze wereld heeft gestaan. En dat het kruis deze wereld veranderd heeft. Dat het een keerpunt in de geschiedenis is geweest. En Heren, nou is het ons gebed dat wij allemaal in onze omgeving een kaarsje mogen zijn die schijnt in de duistere nacht van deze wereldgeschiedenis. En Heren, ons ontbreekt alles. Maar we hebben vanavond gehoord dat u ons de kracht van de Heilige Geest wil schenken. Dat u ons in staat stelt om ten opzichte van onze man of vrouw, ten opzichte van onze kinderen, ouders en familie, ten opzichte van onze collega's en studenten, o Heer, dat u ons in staat stelt om een getuige van u te zijn. O Heer, we zien op naar u. En we smeken u: geef ons alles wat nodig is. Hemelse Vader, leid ons leven. Leid onze gesprekken. Schenk ons de woorden. Heer, we willen ons vanavond allemaal persoonlijk in uw hand leggen. En zeggen: Heer, gebruik ons maar als een klein instrumentje in ieder op zijn of haar plaats. Heer, dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Staat dat lied trouwens op de bundel of niet? Moet ik graag het leeg halen? Dat zag ik niet op. Hè? Staat die aan?